Welkom bij Pedicure Coaching Nederland, de podcast voor pedicures. Ik ben Joyce de Wit en ik ga jou alles leren over ondernemen, zodat jij die succesvolle praktijk of salon krijgt die echt bij je past. Fijn dat je er bent. We gaan samen snel aan de slag. En dan is die zover. Ik had het nooit kunnen bedenken toen ik startte. Maar vandaag heb ik voor jullie de 200ste podcast. 200 podcast gemaakt. En ik dacht, waar kan ik nou jullie nou blij mee maken? Ja, zelf als luisteraar zou ik zelf heel graag een kijkje achter de schermen willen hebben. En die dacht, nou, die ga ik jullie geven. Dus bij deze een kijkje achter de schermen, wat me drijft, welke keuzes ik heb gemaakt, de niet alleen de successen, maar ook de valkuilen, ook het lastige, juist het lastige. En vandaag word ik geïnterviewd door Françoise Verhoef, mijn eigen coach. Ik zou zeggen, luister lekker en dank je wel dat je er al die tijd bij bent, bij alle 200 podcasts en bij, nou hopelijk bij al die podcasts die nog gaan komen. Ik zou zeggen, luister maar naar het kijkje achter de schermen. Ja, en dan 200ste podcast word ik zelf geïnterviewd. Ik vind het wel spannend.
Ja, ik vind het een enorme eer dat ik jou mag interviewen. Ik zal me in ieder geval eventjes voorstellen aan jou toch wel trouwe luisteraars van je podcast. Mijn naam is Françoise Verhoef en ik noem mijzelf altijd een mentor voor ambitieuze ondernemers die een sterke drive hebben, een innerlijk vuur. Ik ben van het vuur, je innerlijk vuur durven volgen en daar coach ik vooral vrouwelijke ondernemers op. Om echt volledig daarvoor te gaan. Ja. Wij kennen elkaar van een business event waar we ooit naast elkaar zaten. En toen erachter kwamen dat we heel erg handelden vanuit dezelfde overtuiging. Dat als we er niet hard voor gewerkt hadden, dat het dan niet telde.
Dan weet ik nog dat je dat tegen me zei, ja.
Ja.
We moeten wel zweten en hard werken,
ja.
Anders telt het niet.
Nee.
Dat was eigenlijk onze eerste van, oh ja.
Ja, van, oh hé, wacht, wij spreken dezelfde taal, wij begrijpen elkaar.
Ja.
En van daaruit hebben we een tijdje samen opgelopen. En nu ben je al een anderhalf jaar, zoiets.
2,5 jaar, ja.
Heb ik de eer om jou te mogen coachen in dit proces.
Oh ja,
en is het heel mooi om te zien hoe jij je ontwikkeld hebt. En zeker, jouw podcast is ook een van de belangrijkste dingen die jij doet.
Ja.
En dus super tof dat ik vandaag degene mag zijn om nou eens een keer de vrouw achter deze podcast te mogen interviewen.
En ik vind het heel eng, hè? Want je laat wel wat van me heel, toch?
Ja, ik wil je natuurlijk juist die dingen een beetje ontfutselen. Nee, dat klinkt heel onaardig.
Heel goed.
Maar,
ja.
Wie is de Joyce nog meer?
Ja.
Wie is, als je jezelf zou beschrijven in 5 woorden. Wat zijn dan de 5 woorden die jou typeren?
Wat zijn dan de 5 woorden? Optimistisch, dankbaar, beetje gek. Oh, dat zijn de 2, hè? Beetje gek. Wel gek dan. Optimistisch, dankbaar, gek. Ja, doordouwer. Energiek, denk ik. Misschien wel. Maar dat zijn allemaal wel positieve dingen. Maar het is niet altijd positief, hè? Maar dat is wel wat ik naar streef. Of waar ik wel elke dag... wat ik wel voor ogen heb elke dag.
Ja.
Ja, dat is het.
Ja. Ja, ik vind ook zelf energiek een van de dingen die ik altijd ontzettend waardeer in jou en kan zien in jou en ook in je uitingen online. Dan een fijne energie en inderdaad ook wel iemand die daarin echt ook wel die drive heeft.
Ja.
En,
ik kan 's morgens ook echt, want dat vroeg pas ook iemand aan me, ben je dan altijd blij? Zeg ik, nou, ik ben niet altijd blij, maar ik ben wel, als ik 's morgens wakker word, dan heb ik mijn ogen nog niet open en dan sta ik wel gelijk aan. Dan voel ik wel van, oh ja, oh, ik ga vandaag naar Van Swazen. Oh ja, ik ga vanmiddag, de zon schijnt. Dat heb ik wel. Ik ben niet dat ik, nou, niet vaak, wel is het natuurlijk absoluut, maar ik bedoel, we hadden van het weekend natuurlijk beurs in Hout en dat was onwijs gaaf en heel veel mensen gesproken en dat was heel fijn, maar toen werd ik maandagochtend wel helemaal in de kreukels wakker, dat ik dacht, de wekker gaat en toen moest ik wel even, was het niet gelijk van yes, we gaan er wat van maken, maar meer dat ik een soort moest afkicken van, oh ja, gisteren was het groot feest en nou ja, ik wil bijna zeggen, stond ik op podium of shine, blij, super. En dan op maandagochtend moet ik wel even afkicken en denken, oh ja, dan is het ook wel weer gewoon maandagochtend 7 uur dat de wekker gaat. Dat ik denk,
ja.
En dat mag ook, hè. Kan niet altijd 6 gooien, zegt mijn zoon dan.
Nee, ja. En dan laat ik het woord er dan maar gelijk in gooien. Balans, maar dat is het natuurlijk.
Ja.
Als je energiek bent van jezelf, is het soms ook wel eens lastig misschien om inderdaad, en als je hard wil werken, dat thema wat ons ooit verbond, dan is het ook wel eens moeilijk misschien om op de rem te trappen of om even een moment te nemen van, oh ja, ik mag ook even wat rustiger aandoen. Hoe is dat voor jou?
Ja, het is... Ja, ik zeg het wel eens tegen mijn klant ook. Mijn comfortzone is rennen.
Ja.
Mijn comfortzone is hard werken. Rennen. Mijn schoonvader zei ooit wel eens, hij zegt, het is bij jou of je holt, of je doet helemaal niks. Er zit niks tussenin.
Nee.
En dat klopt wel. Maar nu, in dit bedrijf, ik ben zo gepassioneerd. Ik vind het zo gaaf en... Ja, het voelt zo kicken. Zo, ja, kicken is natuurlijk een jaren 80 woord. Maar het voelt zo dat ik denk, oh ja, ik wil gewoon dat vuur, hè, waar jij het dan ook altijd over hebt. Dat maakt dat ik toch wel blijf hollen, blijf rennen. En dan opeens ben ik het helemaal aan mijn eentje. En dan lig ik er 2 dagen helemaal voor apengapen in de kas, hè, dan.
Ja.
Dan ben ik er even niet. En dat mag ook.
Ja.
Ja.
Ja. En heb je daar, creëer je daarin voor jezelf ook, hou je daar ook rekening mee? Is dat ook iets wat je klanten leert?
Ja. Ik ga heel graag alleen hutje op de hei, zeg ik dan. Maar ik heb een aantal weken per jaar dat ik... helemaal alleen in een hutje op de hei zit. Nou ja, dat is dan boven in Groningen. Maar waar niks is. Waar de poepdoos buiten staat.
Ja.
En dat is een huisje in een tuin van een vrouw. En daar heb ik een bed en een tafel en een stoel. Er is geen televisie, daar is geen magnetron. Daar staat een koekenpan en een steelpan en een butafles, zeg maar. Dat niveau om een beetje idee te geven. En dat is inderdaad buiten op de poepdoos. En buiten verderop is de douche. En dat vind ik wel heel erg lekker.
Ja.
Juist, er is niks. Ik hoef niks. Niemand mag er ook mee. En dan ben ik lekker alleen. Boek erbij. Film kijken. Alles op je telefoon natuurlijk. Maar dan hoef ik even niks. En dan komen er ook allemaal ideeën vaak. En soms ga ik dan aan het schrijven of ideeën uitwerken, bedenken. Maar dat maakt wel dat ik de balans wel hou. Dat ik aan de ene kant heel hard werk en heel hard ren. En dan weer een paar dagen weg ben.
Ja, alleen. Eigenlijk een soort, klinkt ook wel een beetje back to basic.
Ja.
Is dat ook iets wat voor jou belangrijk is? Een basis? Nou,
ik kan wel heel erg genieten van een luxe hotel. Of samen met Edward op vakantie. Maar ik kan ook juist heel erg genieten van niks.
Ja.
En of je dat dan kan betalen of niet kan betalen, dat maakt mij geen zak uit. Maar gewoon het niks hoeven, niks hebben, niks. Ja. Dat maakt ook dat je... Nou, net als bijvoorbeeld, ik wil van de zomer ook gewoon met een teentje achterop. En dan gaan, weg. En dan hoef je niks. Je hebt niks, dus je hoeft ook niks.
Nee.
Dus dat basic vind ik wel fijn. Ik ben niet van de luxe en de... Jawel, ik kan er wel van genieten, van luxe. Ja. Maar niet, nee.
Nee, ik hou zelf ook heel erg altijd van dat het niet of hoeft te zijn, maar dat het juist en kan zijn.
Ja.
En dat is ook wel zoals ik jou ken. Aan de ene kant, natuurlijk kunnen we allemaal heel erg genieten van hele mooie, luxe dingen. Ja. Of van lekker eten.
Ja.
Een bepaalde ervaring, een bepaalde beleving. Maar aan de andere kant kunnen ook de hele eenvoudige dingen juist ook heel veel voldoening, verbinding met de mensen om je heen, met je gezin geven. En dat ik dat... Dat ik soms wel eens denk dat we snel moeten kiezen voor iets. Dat het dan of het een of het ander is. Maar dat het misschien ook juist een mooie uitdaging is om het en te doen.
Ja, nou ja, om een voorbeeld te noemen. Toevallig gisteren was ik bij Dieke. Dieke wilde al heel lang, dat is onze jongste van 11, nu nog. Jongste dochter, Dieke. En die wilde heel lang op paardrijles. En we dachten, nou ja, en het is duur en het is zus en het is zo en... Nou ja, nu zit ze sinds een 3/4 jaar zit ze dus inderdaad op paardrijles. En aan de ene kant is dat dan heel gaaf dat we dat... Nou ja, gut, dat je zegt, ja, dat kan ik betalen. Of, ja, dat we dat kunnen betalen. Maar aan de andere kant was ik daar gisteren bij die les. En toen dacht ik, ja, maar het gaat niet om dat je het... Niet alleen maar omdat je het kunt betalen. Maar het gaat er ook om dat ik als moeder zijnde naar haar kijk... Terwijl ze in die bak rondrijdt op het paard van de manege, hè? Niet haar eigen paard, laat dat duidelijk zijn, maar op het paard van de manege en ze rijdt daar. En dan denk ik, ja, dat gezicht van dat moppie wat dan helemaal geniet. En dan denk ik, ja, maar dit is waar je het dan voor doet.
Ja.
En dat is dan het paardrijden, dat is haar droom, dat is wat zij heel graag wil, dat je dat aan je kind kan geven. Hè? En dat zij dan geniet, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar tegelijkertijd ook dat ik er heel erg van geniet. Dat ik gewoon op maandagmiddag om 3:15 de tijd heb in mijn agenda. En tijd vrij maak om bij haar te kunnen zijn.
Ja.
Dus het is en geld verdienen, mogen verdienen. Hè? En haar het gezin wat gunnen. Maar ook de tijd in je agenda vrij hebben.
Ja.
Vrij kunnen maken.
Ja, dan gaat het ook echt wel over business on your terms. Dus eigenlijk je bedrijf zo kunnen leiden zoals jij dat wil.
Ja.
In plaats van dat je daarin geleefd wordt.
Ja.
Volgens mij is dat ook een van de dingen die jij je mensen, de vrouwen, leert.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zeker wat je zelf doet. En dat geeft onwijs voldoening, denk ik, dat dat kan.
Ja, klopt. Ja. En dat je dan je eigen uren en tijden kan indelen. Kijk, en dat ik dan gisteravond weer tot 9:30 aan het werk ben. Dan denk ik, ja, maar dat is wat ik heel fijn vind.
Ja.
Dus dan kies ik ervoor. Van, nou, dan ben ik er voor het gezin. En dan ben ik er voor mijn bedrijf. En dat kan allemaal samen.
Ja, toch dat en.
Ja.
En vooral, denk ik, de vrijheid hebben om daarin je eigen keuzes te kunnen maken.
Ja.
Dus zoals jij het wil in plaats van... zoals je denkt dat de omgeving het misschien wil. Is dat een thema wat ook voor jou gespeeld heeft? Het stuk dat je bezig was eigenlijk met... Hey, wat wil de omgeving van mij en wat wil ik zelf?
Nou, ik zeker. En nog steeds wel, hè? Want ik kom uit een heel traditioneel gezin. Hè? Mijn vader werkte de hele week en mijn moeder was thuis. En dus dat zorgen voor, hè, voor het gezin en voor het huishouden, dat was bij ons. Ja, dat zo hoort het.
Mm-hmm.
En zo was ook de omgeving. Dus mijn tantes waren ook allemaal thuis. Mijn ooms werkten ook allemaal. En vriendinnetjes die er moeders waren, allemaal thuis. En dan, ja, het jaren 80. Sommigen die luisteren, die denken misschien, waar gaat het over? Maar bij ons was er dan één vriendinnetje in de klas en haar moeder werkte. Ja, dat was al een zielig meisje. Want wat, ja, dat was wel zielig. Want die moeder moest werken.
Ja.
Oftewel, dat was toen van, ja, die moeder moet werken omdat er anders niet genoeg geld is of zo.
Ja.
Maar niet omdat ze dat wilde.
Nee.
Dat idee kreeg ik als kind niet. Dus dat was een zielig vriendinnetje. Die mocht dan bij ons thuis komen eten tussen de middag. Omdat haar moeder moest werken.
Ja.
Dus dat is ons... Dus toen ik zelf moeder werd... Ja, had ik ook zoiets van... Ja, ik ben de eerste jaren zeker ben ik thuis geweest. Ook voor de kinderen. Want ja, dat is, je bent moeder. En je krijgt kinderen niet voor niks. En het is je gegeven. En bewuste kinderen krijgen. En die breng je niet weg om door een ander te laten opvoeden.
Nee.
Dus daar heb ik me heel erg aan... ik wil zeggen moeten ontworstelen of zo. Maar dat vond ik heel erg lastig. En nog steeds hoor.
Ja.
Nog steeds vind ik het heel erg lastig als ik... Nou ja, ik heb dan mijn kantoor is in de boerderij, zeg maar, in het midden van de boerderij, in de opkamer. En als ik 's morgens dan, hebben we met elkaar ontbeten en dan ga ik alvast dingen klaarzetten, computer aan. En dan zit ik daar en dan, oh wee, als die kinderen dan naar school toe gaan, ja, we gaan weg. Ja, dan moet ik naar die deur toe en dan moet ik van mezelf ze een kus geven en uitzwaaien en dag en doeg mama. En dan denk ik, ja, wat maakt dan dat ik dat toch nog blijf doen?
Ja.
Maar dat moet ik van mezelf. Omdat ik nog steeds als eerste een goede moeder moet zijn.
Moet zijn van?
Ja, van mezelf.
Ja.
En vanuit hoe dat... je met de paplepel is ingegoten, hè?
Ja.
Thuis zijn als de kinderen uit school komen.
Ja, dus, ik bedoel, wat je vertelt is ook herkenbaar voor mij.
Ja.
Dus we komen uit dezelfde tijdsgeest.
Ja.
Zijn met dezelfde dingen opgevoed. Dus dat blijft altijd een heel... Dat is een spanningsveld tussen... dat wat je voelt... dat die dingen ook misschien naast elkaar kunnen blijven bestaan. Hè? Dat er aan de ene kant een ambitieuze Joyce is... die graag iets wil neerzetten en kennis en kunde heeft... die je graag wil overdragen aan mensen. En aan de andere kant is natuurlijk ook Joyce de moeder. En heb je ook nog Joyce de vriendin en Joyce de partner. En zo hebben we allemaal rollen. En welke geef je voorrang op welk moment? En inderdaad lijkt er toch nog wel steeds een soort zweem te hangen op... dat je als vrouw allereerst een goede moeder moet zijn.
Ja.
En daar is natuurlijk ook niks mis mee.
Nee.
En zeker in een maatschappij waar ontzettend veel gebeurt en heel veel veranderingen zijn... hebben kinderen denk ik inderdaad wel een vaste plek nodig. Of een vertrouwde, veilige plek. En dat is toch heel vaak bij hun moeder.
Ja.
En bij hun ouders.
Ja.
En dus dat spanningsveld is wel herkenbaar. En,
en ook wie staat er als eerste op het noodnummer van school, hè?
Ja.
Dan bellen ze als eerste de moeder.
Ja.
Maar goed, wij hebben natuurlijk als moeder zijnde... hebben we natuurlijk de eerste zwangerschapsverlof, zeg maar. Als de baby is geboren, ben je natuurlijk zo bezig met die kleine... En ben je zo aan het zorgen en je weet welk zuchtje, welk kikje, welke fles, welke speen, hoe lang slapen, waar, hoe warm, hoe koud. Daar zijn wij zo op ingespeeld. En die mannen zijn ondertussen aan het werk. Ja, want die hebben niet het zwangerschapsverlof. Dus wij zijn zo ingewerkt in die zin in het moederschap. Dat als daarna moeder gaat werken, dat die nog steeds als beste weet wat het beste is voor de kind. En dat sluipt er een soort in of zo, maar dat gaat eigenlijk nooit meer weg.
Nee. Ja.
Heel, heel apart hoe dat werkt.
Ja, nee, dat is ook herkenbaar voor mij. En misschien ook wel herkenbaar voor je luisteraars. Waarschijnlijk wel. Ik denk dat we dat als moeder allemaal hebben.
Ja.
Het huiltje van mijn kind ook al... Bij mij even het gaat niet over mij, maar voor mij, mijn kinderen zijn 9, 8 en 5.
Ja.
Dus daarin is dan toch het huiltje of het dingetje of wat er is. Ja, ze moeten toch altijd eerst eventjes naar mama.
Ja.
En,
maar nu draait het bij ons wel om, hoor, moet ik zeggen. Want nu ik, Kijk, Edward heeft al die jaren buitenshuis gewerkt. Ik heb natuurlijk de pedicurepraktijk gehad en bed and breakfast. En nu het coachen dan. En we hebben op een gegeven moment gezegd van, nou, Edward die wilde, nou, in coronatijd ook een beetje, ging die thuis werken. Toen zei hij, nou, dit bevalt mij eigenlijk prima. Dus die is, hebben we gekeken van, nou, hij wilde meer thuis zijn, vanuit huis werken, hè, en dan dus ook meer van de kinderen kunnen genieten en het huis en de, nou ja, de schapen dan. En ik had zoiets van, ja, maar ik heb al die jaren thuis gewerkt. Ik ben er altijd voor de kinderen geweest in de was en de strijken en het eten koken en nou ja, de hele rambam. Ik wil er eigenlijk wel op uit. Dus wij hebben nu de boel omgedraaid. Gezegd van, nou, weet je wat, dan blijf jij meer thuis en dan ga ik meer aan het werk. Waardoor hij nu degene is die als eerste het noodnummer van school heeft. Of, hè, of naar een ouderavond gaat. Of waardoor hij, en waar dus, en dat is helemaal prima. Nou ja, dus wel een stukje wennen, want ik moet dat ook een beetje loslaten. Denk als dat maar goed gaat. Maar goed, loslaten, niet meer naar kijken, want anders heeft het ook geen zin. Maar wat er dus nu gebeurt, is dat het dus nu niet meer, en daar kwam ik van de week pas achter, dat ik dacht, hé, verrek. Als de oudste, of nou niet de oudste, maar de hidde van 22 vanuit Arnhem belt. Voorheen belde die altijd naar mij toe van, ja, mam, zus, zo. En nu opeens gaat die Edward bellen.
Ja.
En toen dacht ik, oh, dus het kan dus wel.
Ja.
En dat vond ik wel apart. Ik dacht, oh ja, dus, maar als ik dus wat meer ga loslaten, en niet te veel, want oh god, ik wil dat jongen ook aan de telefoon hebben, aan de kant. Maar als ik dus wat meer ga loslaten, en Edward gaat dus meer oppakken, dat is wel leuk, want dan ben ik dus niet meer de belangrijkste leider in het gezin, of de belangen, hè, van oh, vraag maar een mama, mama weet alles. Maar verschuift het ook een beetje, waardoor we allebei nou, meer op dezelfde hoogte of dezelfde, allebei leiders worden. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, maar misschien weet jij dat hoe dat. Maar ja, ja, dan denk ik, oh, het verandert.
Ik denk inderdaad ook dat dat zo is. Dat je dan inderdaad samen, dat het meer een samen iets wordt.
Ja.
Dat je de taken misschien ook wat meer verdeelt, waarbij je de ene. Waarbij het meer 50-50 wordt in plaats van 90-10 of zo.
Ja, dat dus, was het natuurlijk, ja.
Dus dat je daardoor ook meer, toch maar weer dat woord, balans krijgt.
Ja.
Maar ja, en ik denk dat daarin dan ook het loslaten een belangrijk element is.
Ja, joh.
Want we weten het ook eigenlijk al. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. We weten het eigenlijk ook wel gewoon beter.
Laten we dat helder hebben.
Ja, precies.
Wij zijn wel, hè, kom op. Ze moeten het wel op onze manier doen.
Ja.
We weten het beter. Maar van de week ook. Ik moest ook van de week ook zo lachen. Toen dacht ik, oh ja, dit is dus echt loslaten. En inderdaad, we weten het beter. Want ik had, oh ja, ik had s'avonds had ik een webinar om 7:00. En daarvoor had ik gewerkt. Dus ik zei tegen Edward, ja, en hij had thuis gewerkt. Ik zeg, wil jij dan, jij doet het eten vandaag, toch? Ja, hij deed het eten. Hij zegt, wat moeten we eten? Ik zeg, maakt me niet uit. Ik dacht, ja, weet je, zoek het uit. Pak wat uit de kast of wat dan ook. Maar volgens, ja, echt. Nou, en het is een schat, hè. Hij doet echt zijn best. Het is echt de meest fantastische man. Ik ga hem hier echt niet afbranden, want ik ben echt, zonder hem, nou, ja, ben ik echt nergens. Dus, nou ja, ik weet, nou goed. Maar goed, dus, dus ik zei, maakt niet uit. En toen, op een gegeven moment, ik was bezig. En, nou, hè, webinar voorbereiden, mail sturen, bla, bla, bla. En toen riep hij, hè, zeg, we gaan eten. Nou, hè, dan moet je al 3 keer roepen. Dat weet ik, maar dat weet hij ook. Maar inmiddels werd hij een beetje narrig, want die kinderen kwamen niet. Ik dacht, oh leuk, nou wordt hij een keer narrig. In plaats van dat ik altijd degene ben die narrig. Hey, kom nou. Dus nou weet hij even. Ik dacht, oh, dat is ook wel weer grappig. En vervolgens schuif ik dus aan tafel. En hij helemaal trots, hè, helemaal blij. En als stokbroodje had hij gesneden. Had nog ergens in de koelkast een stuk brie gevonden. Dus een stukje brie. Nou, dat was dan het voorgerecht. Nou, ik was helemaal, ik denk, oh, dit gaat helemaal goed, hè. Helemaal blij. Nou, die kinderen ook blij en nou, lekker allemaal, hapje, dingetje. Vervolgens haalt hij de deksel van die pan eraf. Daar zaten doperwten in, van die verschrompelde doperwten, die nog ergens achter in de vriezer tegen die achterwand aan geplakt zaten. Waarvan ik al 20 keer had gedacht, oh god, die moet ik een keer eraf trekken, want die moeten weg. Die dingen die zijn echt van uit het jaar 0, kan niet eens meer herinneren wanneer ik ze gekocht heb. Dus en toen dacht ik, oh, daar zijn die doperwten. Nou, en vervolgens, nou, lekker hè, Dobbert? Ja, lekker. Ik denk, nou, ik sjoemel er nog even een pot appelmoes bij uit de kelder. Ik dacht, zijn ze nog een beetje te nassen? Dus, nou, die pot dingen. En toen deed hij die andere deksel eraf. En er zat aardappelpuree in. Van zo'n aangeklopt met crème fraîche. Nou, is op zich wel te doen. Dus hij kwakt dat zo op mijn bord. En ik kijk. Maar hij had dus niet heel erg goed geroerd. Waardoor er dus nog gewoon dat poeder van dat aardappelpuree. Oké. En ik keek daarnaar en ik dacht. Rustig blijven. Niks zeggen. Hij doet zijn best. Er is niks aan de hand. We hebben allemaal vitamine. Mm-hmm. Loslaten. Loslaten. En ik heb mijn doperwten door mijn appelmoes geroerd. En ik heb wat happen van mijn aardappelpuree genomen. En nou, lekker hè? Ja, hartstikke lekker. Maar toen ik later een foto in mijn stories had gemaakt van die aardappelpuree die niet geklopt was, toen zag hij mijn stories en kwam hij erachter. Oh, was het helemaal niet zo goed? Nee, schat, maar het geeft niet. Het is, maar goed, dat is dus wel het ultieme loslaten. En dan denk ik, ja, weet je, Joyce de Witt met je grote mond, als jij beter denkt en beter kan, dan ga je lekker zelf in die keuken staan. Maar als ik dat doe, kan ik niet alle pedicures en schone specialistes helpen, redden. Ja. Dus hou ik mijn mond en zeg ik hartstikke lief, lieverd. En ja, dat. Dus het is vooral loslaten van je van ja, wat je zelf denkt dat het allemaal moet. En uiteindelijk is er niks aan de hand. Is iedereen nog in leven? Zijn in ieder geval de doperwten op. Ja. Maar ja, dat.
Ja. Ja, ik hoor daarin ook een stuk dat we streven naar perfectie.
Ja,
dat de dingen heel goed moeten zijn.
Ja.
En als ondernemen in mijn ogen iets niet is, dan is dat perfectie.
Nee.
Want er gaat in ieder geval bijna op dagelijkse basis wel iets fout.
Absoluut.
En wat is fout? Het gaat iets minder goed. En dat die perfectie ook iets is wat ons als ondernemer in de weg kan zitten. Dat je toch denkt dat alles perfect moet. En dat zeker zodra je gaat ondernemen, zodra je een eigen bedrijf begint, is denk ik perfectie een van de eerste dingen die het raam uit mogen.
Ja.
Omdat dat eigenlijk überhaupt niet haalbaar is.
Ja.
Want wat is perfect? Er zijn altijd dingen op aan te merken, maar...
Ja, en wat je zegt, die raam uit mogen. En die ik tegelijkertijd gillend dat ik erachteraan ren en denk, oh, ik vang het weer op. Want ja, ik wil het nog steeds perfect doen. Ja. Maar als ik het perfect ga doen. Ja, weet je, ik heb, dat weet je, D&DT. Ik heb ergens niet opgelet op school. Ik stap er helemaal geen bout van. Hij vindt DDT, ik vind DDT. Ik doe soms maar dat ik denk, nou ja, het staat wel leuk. Laat ik dit maar neerzetten. Dus er zijn allicht mensen die denken, ja, die Joyce de Witt, die kan echt niet schrijven. Maar goed, nee. Ja, weet je, dat klopt. Maar als ik alles moet laten controleren, dan zakt de moed me in de schoenen. En dan zou ik nooit niks meer starten en niks meer plaatsen. Dus ik laat het inmiddels los.
Ja.
En toch wel een leuk bedrijf al gebouwd, zeg maar. Ja.
En wat heb je nog meer los moeten laten?
Wat anderen van me zeggen. Dat heb ik echt los moeten laten. Wat anderen van me vinden. Nou, niet zozeer dat maar dat ik me daardoor laat tegenhouden.
Ja. Daar heb je een voorbeeld? Of heb je een
moment waarop je... Ik heb best wel, dat weten niet veel mensen, maar we hebben de boerderij gekocht van Edward's ouders. Allemaal heel eerlijk gegaan, heel netjes gegaan. Maar er waren nog twee broers die ook interesse hadden. En uiteindelijk hebben wij het gekocht en wij wonen in een klein dorp. En daar vonden mensen wat van. En heel veel mensen wisten niet wat het juiste verhaal was, hoe het precies is gegaan, maar vonden daar wel wat van. En dat betekende dat ik dat ik in het dorp met de nek werd aangekeken. In zoverre dat ik naar de winkel ging. En dan stond ik in de kortste rij, zeg maar. En er kwam iemand aan en die ging in de langste rij staan. Omdat ze niet naast mij wilden staan. Of achter mij wilden staan. Dat mensen de hoofd omdraaiden. En ja. En dat is best wel heftig. Op zo'n dorp.
Ja.
Waar je kinderen op school zitten. Waar je woont, werkt. En toen heb ik wel heel diep gezeten, zeg maar. Omdat ik dat, die afwijzing, dat hoofd omdraaien, dat praten achter mijn rug om. Je voelt het, ik zag het, ik wist het. En dat raakte me onwijs. En toen heb ik wel heel diep gezeten. In de zin van, ik kom de deur niet uit of ik zeg niks. Of wat zullen mensen denken? En dat ging echt onder mijn huid zitten. Totdat ik dacht van, ja, weet je, dit is het ook niet. Dus ik weet dat ik mezelf en Edward, hè, dat we het goed hebben gedaan. Dat ik mezelf elke dag opnieuw eerlijk in de spiegel kan aankijken en zeggen, ja, we hebben het eerlijk gedaan. Het is eerlijk gegaan. En dat is het allerbelangrijkste. En dan merk je ook wel dat mijn schoonouders, mijn schoonzus, mijn zwager, dat die het allerbelangrijkste zijn om het met elkaar goed te houden. Degene die overbleven, maar ook met het gezin. En dan denk ik, ja, zie, uiteindelijk gaat het er dus niet om wat andere mensen van je denken of vinden of hoe mensen je veroordelen. Maar het gaat erom dat je inderdaad jezelf eerlijk in de spiegel kunt aankijken. Iedere dag opnieuw bij jezelf kunt checken, is dit goed gegaan? Heb ik dit eerlijk gedaan? Klopt het wat we doen? En dan gaat het er dus om dat het allerbelangrijkste is, dus je harde kern of je gezin, je eigen kinderen en de kleine groep mensen die eromheen staan. Mijn ouders, mijn schoonouders, mijn zwager en schoonzus. En dat zijn dan de mensen waar je het mee moet doen, moet redden. Waarbij je dan heel dankbaar en blij voor mag zijn. En dat de rest daar allemaal omheen, wat de hele wereld ervan vindt, is dan dus uiteindelijk niet belangrijk.
Nee. Nee, wij zeggen hier inderdaad ook wel eens, als diegene je rekeningen niet betaalt,
ook dat,
dan wat heeft diegene dan eigenlijk te zeggen over wat je wel of niet doet?
Ja, en ook,
ik vind het wel een heel mooi verhaal over hoe dat gaat. Ik denk dat we allemaal dat soort verhalen kennen.
Ja.
Waarin we ook mensen een bepaalde macht, tussen aanhalingstekens hoor, macht toekennen. Omdat we graag geliefd willen zijn.
Ja.
Maar dat we onderscheid mogen maken door wie willen we dan geliefd worden.
Ja.
Inderdaad, en dat is eigenlijk ook wat jij noemt over, ja, je ouders, je schoonouders, de ring die dicht om jullie heen zit. Uiteindelijk is dat het belangrijkste.
Ja, en is de liefde van diegene die je, wie kun je midden in de nacht bellen?
Ja.
En wie komt er naar je toe? En wie zijn uiteindelijk degene die het meest dicht bij je staan?
Ja.
En inderdaad, jij zegt van, ja, wie betaalt de rekening? Ik denk dan ook altijd van, ja, pas als je in mijn schoenen hebt gestaan, kun je over mij oordelen.
Ja.
Maar zelfs al heb je in mijn schoenen gestaan, zal je niet over me oordelen. Want dan denk je, potdikke meid.
Ja.
Jij bent van ver gekomen dan kun je me niet meer veroordelen in negatieve zin.
Nee, ik denk zeker, het is ook een mooie vergelijking. En ik denk zeker ook dat we allemaal onze eigen obstakels te overwinnen hebben.
Zeker.
En die zijn voor iedereen anders en ook voor iedereen. Iedereen heeft zijn eigen obstakels en we weten heel vaak niet welke strijd mensen leveren. En we leven een beetje in een maatschappij zonder het te willen chargeren, maar waar het toch heel snel een oordeel is, omdat we alleen maar een deel van iemand zien. En Ja. Dat we hem nodig hebben om als geheel gezien te worden. En er zijn maar een paar mensen die eigenlijk ons, die eigenlijk jou of mij of mensen die luisteren, die voelen hopelijk ook, ja, wie zijn nou echt de mensen die belangrijk zijn voor mij en zien die mij? Laat ik mezelf zien aan die mensen?
Ja. En wat zie je? Hè? Want wat is en dat probeer ik ook wel een beetje in mijn stories of mijn verhalen, zeg maar, op Facebook en Instagram. Wat zie je dan? En ook dat vind ik dan nog wel eens lastig, hè? Want vaak zeggen mensen, oh, je bent altijd blij, je bent altijd vrolijk, altijd positief. Maar dan denk ik, ja, maar ik probeer ook wel eens te laten zien dat ik niet altijd blij ben. Of dat ik ook wel, maar ik denk dat het nog meer, dat de wereld, hè, of de maatschappij waar we in zitten, dat die dat nog meer nodig heeft. Mensen willen weten, wie is nou echt?
Ja.
En wie is dan ook oprecht en eerlijk? En dat is een gevoel wat je bij mensen hebt. Dat noemen ze dan authentiek, hè? Hoe authentiek, hoe echt ben je eigenlijk dan?
Ja.
En
doe je wat je zegt en zeg je wat je doet.
Ja, En dat vind ik ook wel eens dat in de omgeving. Oh ja, we worden aan alle kanten. Ik heb wel eens het gevoel van, ja, we worden overal besodemieterd. Hè? Dat ik denk, hé, maar dit is niet. En daar worden we in geluisterd. En dit is anders dan wat ik dacht. En dat vind ik ook nog wel een soort weerwar van wie is dan echt en oprecht.
Ja. Ja, we zitten best wel in een sterk veranderende wereld, denk ik.
Ja.
En hoe zie jij dat? Hoe kijk jij ook naar je bedrijf of naar je klant of naar je persoonlijk leven?
Nou ja, er gebeurt nu natuurlijk heel veel. Hè? En net als, ik zei het al, hè, social media, die filters en alles is maar halleluja en oh fantastisch. Maar dan denk ik, ja, maar in hoeverre is het echt? Maar ook, met wie wil je, nou ja, ook net als dat cirkeltje, hè? Welke mensen wil je daarbij hebben?
Ja.
Want ik zeg dan nu het gezin, hè? Het gezin en mijn schoonfamilie. Maar wie dan nog meer? Hè? Dus dan heb ik ook vriendinnen, die zitten daar ook bij. Dat is dan net buiten het gezin. Maar wie zat daar dan nog het dichtst bij? En met wie wil je dan samenwerken?
Ja.
En ik vind het wel heel mooi om te zien dat ik bij mijn klanten, dat ik dan, kijk, ik hoor niet in hun gezin, ik hoor ook niet als hun vriendinnen, maar dan net dat randje daarbuiten, dat ik mij daar mag scharen, zeg maar.
Ja.
En dat ze mij dan dat vertrouwen geven van de verhalen ook van, ja, ik zie het niet zitten of ik weet niet hoe ik het moet doen of ik weet niet. En dat we dan een band opbouwen samen, wat ik heel bijzonder vind. En dat ik ze dan dus mag helpen, hè, en begeleiden en coachen in het stuk waar zij tegenaan lopen. En dat maakt dat we dat het meer dan ooit belangrijk is hoe oprecht en integer ben je.
Ja. Ja, want je komt best wel dichtbij. En ik denk, pedicures ook, het is een paramedisch beroep. Ja, in ieder geval, het is wel een beroep waarin je direct contact hebt met mensen, waarin je ze aanraakt. En ik ben van origine een fysiotherapeut, dus dat. Ja. Dus ik weet hoe het is als je dus mensen helpt. En ik denk dat je daarmee ook een bepaald type mens bent.
Ja,
ik vind, net zoals verpleegkundigen, zo, het is een bepaalde roeping of zo, denk ik wel.
Ja, het zijn de wereldverbeteraars, hè? In het klein. Ja. Dat zijn niet de Obama's, maar wel de wereldverbeteraars. Willen de mensen helpen, willen de wereld een stukje mooier maken.
Ja.
Ja, maar dat maakt ook dat je heel kwetsbaar bent. En ik zelf ook, ik zei het vanmorgen ook tegen jou, dat ik denk, oh ja, ik ga vaak zo open ergens in of zo. Ja. In alle vertrouwen ga ik in een samenwerking of in alle vertrouwen. En dan denk ik, hè? En soms word ik wel eens, beduveld of dat klinkt heel onaardig, hè? Maar dat ik denk, oh ja, dat had ik helemaal niet zo bedacht. Of diegene is helemaal niet zo aardig als dat ze lijken.
Ja.
En daar snap ik helemaal niks van. Want ik heb altijd oprecht het gevoel van, ja, ik wil, 's ochtends wil ik altijd, ga ik ervan uit van, ja, ik wil nou ja, de wereld een stukje mooier maken. Maar ik wil ook gewoon dat ik een net en eerlijk mens ben.
Ja.
En soms snap ik, dan heb ik storing in mijn hoofd, omdat niet iedereen zo is.
Nee.
Blijkbaar.
Ja.
En daar snap ik niks van. Dat is te ver van mijn bed. Daar zou ik nooit wat van begrijpen. Dat er mensen zijn die niet oprecht zijn. Of niet eerlijk. Of niet of die op geld uit zijn. Dan denk ik, ik snap daar niks van.
Nee.
Je mag je geld verdienen. Hè? Laat dat eerlijk wezen. Ik bedoel, daar heb je een bedrijf voor.
Ja.
Maar nooit over de rug van een ander.
Nee.
Zeker niet. Want dan bouw je ook geen succesvol bedrijf.
Nee, dat geloof ik ook niet. Nee.
In mijn ogen bouw je alleen een succesvol bedrijf als je een stukje nederig bent naar je klant. Als je oprecht bent en nederig bent en altijd kijkt, wat is het allerbeste voor mijn klant?
Ja. Dienstbaar.
Dienstbaar zijn.
Ja.
Ja. En als je vanuit die, van wat heeft mijn klant nodig? En vanuit daaruit kun je zeggen, nou, ik kan je helpen en dit is wat ik voor je heb. En dan kunnen we nou samenwerken, zaken doen, nou wat dan ook. Maar altijd vanuit oprechtheid.
Ja, over wat heb jij te geven en wat heeft die ander daarin nodig?
Ja.
En dat je daar, ik vind het ook herkenbaar. En er is toch ook wel heel veel online wereld. En dan is het ook moeilijker, vind ik zelf altijd, om goed te voelen.
Ja,
is die intentie van die ander nou goed of niet? Dus daarom is het denk ik ook altijd belangrijk om ergens elkaar ook te zien. Om iemand zijn vibe te kunnen voelen.
Ja.
En
mooi. Nou ja, en dat vind ik ook wel mooi met deze podcast. Want inderdaad, wat je zegt, de online wereld, het zijn allemaal woorden. Het zijn allemaal een beetje dezelfde ideeën, dezelfde dingen. En zie dan maar eens uit zo'n moeras van al die mensen.
Ja.
Ja, wie kan jou nou helpen dan?
Ja.
En dat vind ik wel mooi aan deze podcast. Dat je eigenlijk een stukje meer hoort. En voelt vooral ook van, oh ja, met wie heb ik te maken? Wie is die Joyce dan? En wat is dan haar beweegreden? En ja, is ze echt zo zoals ze zegt te zijn in de post? Of zoals ik er, nou ja, in het echt, dan weet je het wel. Als je me in het echt ziet, dan zie je dat ik hoe ik ben. Maar dat is deze podcast natuurlijk wel een mooi stukje van.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Want dan, dat kun je niet echt polijsten.
Nee.
Ja, dat kun je natuurlijk ook weer knippen en plakken. Maar ik weet dat
jij
dat niet doet.
Dat doe ik nooit. Nee, daar ben ik veel te lui voor.
Ja.
Nee, ik knip en plak nooit.
Nee.
Nee.
En dat maakt het denk ik ook altijd echt.
Ik
hou daar ook niet van. Ik hou van dat er fouten in mogen zitten. Dat is juist weer dat het perfectionisme wat je los mag laten.
Ja.
En
moet ik zeggen, ik zeg nu nooit. Maar soms heb ik wel eens dat ik een interview met iemand doe. En dan in de podcast. En dat er dan bijvoorbeeld iemand binnenkomt. Dus dan wel. Dan zet ik hem heel even op stil.
Ja.
Dus dat is wel zo. Dan moet ik even toegeven. Maar verder knip en plak. Maar dan zet ik hem even op stil. Geldt dat ook?
Of nee, dat vind ik niet.
Nee, mag wel even verder.
Nee. Maar ik denk dat je alle us en alle bijgeluiden of dingen kun je. Hè, zo kun je natuurlijk van alles polijsten.
Ja.
Maar dat is denk ik uiteindelijk niet de echte de realiteit. De realiteit is gewoon niet gepolijst.
Nee.
In de realiteit maken we fouten. Laten we steken vallen. Zijn we ook wel eens een keer niet op ons best.
Ja.
En
dat mag. En dat is prima.
Ja.
Ik vind het ook wel verfrissend. Dat ik denk, oh lekker.
Ja, daar zijn we denk ik ook mens voor.
Ja.
En
ik heb pas ook een podcast opgenomen in de schaap. Nee, ik heb hem vaker al eens opgenomen in de schaapschuur. En toen luister ik zelf, want ik luister hem eigenlijk nooit terug. Maar dan luister ik zelf een klein stukje terug. Dacht ik, oh ja, je hoort de lammetjes, je hoort de schapen, je hoort de vogels. Dacht ik, ja, dat is toch geweldig, dat is toch leuk.
Ja.
Ik vind het juist een beleving.
Ja. Ja, dat maakt het echt. Dan een studio-opname.
Ja. En allemaal moeilijk gedoe, hè? Ik hou ook niet van moeilijk gedoe.
Nee.
Ik bedoel, we zitten hier gewoon naast mijn telefoon. Hup, we zitten te vertellen, klaar. Ja. Niet met microfoons en hou op, joh. Dan zakt de moed in mijn schoenen en dan heb ik al helemaal geen zin meer in.
Nee.
Dus ik moet er wel zin in hebben en dan moet een beetje spontaan en niet moeilijk.
Nee.
Vooral niet te moeilijk ondernemen. Dat vind ik ook wel.
Ja, makkelijk ondernemen.
Ja.
En wat is voor jou makkelijk ondernemen?
Nou, inderdaad, telefoon aan en podcast opnemen, that's it. En wat is makkelijk ondernemen?
Ja, ik denk wel, want ik vraag het eigenlijk, misschien moet ik wel een klein beetje meer kader geven, is dat er heel veel gesproken wordt over moeiteloos ondernemen. Terwijl ik denk dat moeiteloos ondernemen best ook wel zo'n ding is waarvan ik me van afvraag of dat klopt. Kan ondernemen echt moeiteloos? Wat is er nodig om... Ik denk wel dat het deels kan, maar in de aanloop daarnaartoe heb je bepaalde dingen nodig. En ik weet dat jij ook bepaalde besluiten hebt moeten nemen. We hebben het natuurlijk al gehad over het besluit binnen je gezin. Maar ik denk dat er nog meer beslismomenten zijn geweest die jij hebt moeten maken om ook te kunnen zeggen van ja, maar mijn bedrijf is ook belangrijk voor mij.
Ja, zeker. Nou, het zijn inderdaad keuzes. Het is een beslissing die je neemt. En ik heb daar inderdaad al eerder ook al eens over nagedacht van ja, wat maakt nou dat ik nu sta waar ik nu sta?
Ja.
Hoe ben ik hier gekomen eigenlijk? En dat heeft te maken inderdaad met keuzes maken, met een beslissing nemen. En dat was toen, heel in het kort, ik ben op de lagere school ben ik heel erg gepest. En ik weet nog dat ik toen naar de middelbare school ging. Dus ik was 12 jaar. Ik ging naar de middelbare school. En ik dacht... En ik heb ergens dus het besluit genomen. Nou weet je wat er gebeurt. Maar dit ga ik niet nog een keer doen. Dus wie ik tegenkom. Of wat ik ook ga doen. Maar ik word niet het gepeste kind. Op de middelbare school. En daar had ik een besluit in genomen. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat gedaan heb. Maar goed... Daar had ik het besluit in genomen. En ik ging naar die middelbare school. En ik was de leider van de klas. De clown van de klas. Degene die zei, zo, kom maar op. Huppakee. Weet je wel? Ik stond ook meer op de gang als dat ik in de klas zat. Maar ik heb een fantastische tijd gehad.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, dat had te maken met dat besluit.
Ja.
En nou is het klaar. En ik zet hier een streep.
Ja.
En gaandeweg mijn leven heb ik dat vaker gehad. Hè? Ik ben natuurlijk, ik wil bijna zeggen 100 jaar geleden gescheiden. Toen heb ik ook een besluit genomen van, maar dit is wat ik niet meer wil.
Nee.
En nou ga ik wat anders doen en nou ga ik door.
Ja.
En dat is ook met hè? Ik woog 130 kilo. Had alles geprobeerd, niks werkte. Nou ja, goed, lang verhaal, zal ik niet te veel over uitweiden. Maar ook daar heb ik een besluit genomen van, ja, maar dit is niet meer wat ik wil. En nu is het klaar, streep.
Ja.
En we door. En, in augustus, nou ja, dat weet jij. Toen hebben we gezegd van, ja, weet je, je bedrijf staat zoals het nu staat. Het gaat heel goed. Maar het kan nog beter en nog groter. Wat ga je doen? Nou ja, daar heb jij me eigenlijk toegedwongen,
ja.
Hè? Ja. Heel goed.
Ja.
Heb jij gezegd van, ja, hoor eens, het is nou uit met dat geouwehoer. Hartstikke leuk dit. Blijf je dit zo doen? Of ga je echt de grootste worden van Nederland? En toen dacht ik, oké. En toen heb ik ook een besluit genomen. Van, oh, wacht even. Maar dan gaat de boel. En dan neem ik een besluit. En zet ik weer een streep. En zeggen, en nou word ik de grootste van Nederland. En nou word ik de pedicure coach van Nederland. De beauty business coach van Nederland. En nou ga ik er vol voor.
Ja.
Dus het heeft alles te maken met een besluit nemen. Met een streep zetten. En een besluit nemen. En dan vol gas ervoor gaan.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk ook wel dat er een verschil is tussen een besluit of iets wel leuk vinden. Het lijkt me wel leuk als.
Ja.
En ik denk dat het echt inderdaad nodig is om een besluit te nemen en je daar dan ook aan te committeren.
Ja.
Want dat helpt je ook om dan vervolgens de stappen te zetten die nodig zijn. Want de stappen die je dan vaak moet zetten zijn niet altijd leuk. Zeker niet in het begin.
Nee.
Er wordt dan weer iets van je gevraagd wat je vooral ook naar jezelf laat kijken. We hebben het daar samen natuurlijk ook wel eens over. Dat eigenlijk het uit drie onderdelen bestaat. Het ondernemerschap aan zich. Het begint bij je expertise.
Ja.
De expertise die jij heeft.
In je vak zijn.
En de expertise die jouw pedicures hebben. En over het algemeen zijn we wel goed opgeleid.
Ja.
Dus aan die expertise kant zit vaak het probleem niet.
Nee.
En dan hebben we nog twee andere pijlers. En dat is aan de ene kant het leren hoe werkt het ondernemersspel. Want ondernemen is natuurlijk eigenlijk een soort spel.
Ja.
Waar je de regels van moet kennen.
Ja,
als je de regels
kent, dan, die best nog wel gedoetje zijn. Ja, maar
precies,
inderdaad.
Precies, ja. Die volgt wel bepaalde regels.
Die zijn te leren.
Ja. En dan heb je natuurlijk nog jezelf in dit verhaal.
Ja.
En zijn we een kei in om zelf eigenlijk soms ook. Ik bedoel, daar maak ik mezelf ook schuldig aan hoor. Maar dat ik eigenlijk degene ben die de groei van mijn bedrijf tegenhoudt.
Juist. Ja, maar dat is wat er gebeurt.
Ja.
Dus dan heb je de vakkennis, heb je. Hè? Ja. Dat is, die kunnen we, nou ja, parkeren, ja, zeg maar. Dat is klaar, dat is goed. En hou je af en toe bij. Hè?
Juist, precies.
Voor accreditatiepunten, weet ik het wat iedereen, de pedicure schoonspecialisten doen. Daarnaast het ondernemen. Nou, daar zijn we al heel eind mee verder. Daar heb ik al, nou, ook al heel veel, nou, dat hoorde ik afgelopen weekend ook, heel veel pedicure schoonspecialisten bewust van gemaakt. Van, oh ja, mijn prijs en oh ja, mijn zichtbaar. Ja. En oh ja, hè, wat doe ik dan met die klant? En ook in deze podcast. Maar dan, en ja, ik denk dat we dan, nou ja, dat het een mooie is om dan vanaf nu, 200ste podcast, om vanaf nu te zeggen van ja, maar als je dat de vakkennis al hebt, ondernemen dat gaat nou, best wel leuk, aardig of wat dan ook. Maar dan komt dat stukje zelfleiderschap, het stukje, maar waarom lukt het dan nog steeds niet? Waarom zit je zelf nog steeds op je kop? Of waar haal je iedere ochtend weer die motivatie vandaan?
Ja.
Want moeiteloos gaat het niet.
Nee.
En al zou het moeiteloos gaan, dan worden we verveeld. En denken we, wat gaan we nou weer doen voor leuks?
Ja.
En dan start ik morgen nog een bloemenzaak.
Ja.
Dat wil ik ook nog wel eens een keer gaan doen. Maar ja, goed, dat is voor later. Maar wat, ja, moeiteloos.
Ja, ja, ik denk dat, dat moeiteloos daarin soms ook een beetje, dat het wel heel erg mooi lijkt. En dat als je heel erg druk bent, dat dat ook vaak een wens is. Om het gevoel te hebben dat het dus een keer makkelijk mag gaan.
Ja.
En ik denk dat het dat makkelijk heel vaak voortkomt uit het maken van bepaalde keuzes. Ja. Dus inderdaad zeggen dat je je voor bepaalde dingen niet meer verantwoordelijk voelt. Of ja, nou, misschien nog wel voelt, maar je daar niet meer verantwoordelijk voor maakt.
Ja.
Dat je dingen durft te delegeren. Dat je hulp van andere mensen inroept, zodat jij weer kunt gaan doen waar jij goed in bent. En in het begin van het bedrijf ben je vaak zelf degene die alles moet doen.
Ja.
En op een gegeven moment kom je op een punt waarop je ook kan zeggen van, ja, ik wil eigenlijk voor de dingen die ik echt niet leuk vind, iemand inhuren.
Nou, exact. Ja. En dan heb je daar dus weer het moeiteloze stuk.
Juist.
Hè, want ik heb nu mijn boodschappen worden bezorgd. Edward, die kookt. De kinderen, nou ja, hij is thuis.
Ja.
Dus daar gaat het moeiteloos.
Juist.
En daar had ik inderdaad geen zin meer in. Dat ik denk, ik heb geen zin om op zaterdagochtend alsnog in die drukke supermarkt te staan. Nee. Dit wil ik niet.
Nee.
Dus aan de ene kant zijn er dingen die weer moeiteloos gaan.
Juist.
En aan de andere kant zijn er weer dingen dat je denkt, oh ja,
komt er weer iets nieuws.
Ja, het is nooit saai.
Nee, er komt altijd weer iets
nieuws. Maar dan, dat betekent wel dat je dus wel beweegt naar het bedrijf wat ik wil hebben.
Ja.
Dat ik wel beweeg en ook al een heel stuk heb het leven wat ik, nou ja, als ik zie waar ik nu sta en 10 jaar geleden denk ik, ja, maar 10 jaar geleden, als ik toen naar mijzelf van nu had gekeken, had ik gedacht, zo, dat is wat ik wil.
Ja.
Dat zou ik leuk vinden. Dus heb ik nu wel het bedrijf en het leven en het gezin en de omstandigheden die ik toen wilde. Dus ik, zeg eens, leef je droom of in groot gedeelte wel.
Ja.
Al. Ja.
Mooi. Ja. En wat is de droom hierna?
Wat is de droom hierna?
Ik denk namelijk, ik vraag het ook naar aan je, omdat ik denk dat groot dromen best wel iets is waar ook voor heel veel mensen een soort taboe op zit. En als we het net helemaal aan het begin hadden over eenvoud en kunnen genieten van de kleine dingen, dan wordt het toch ook wel heel vaak gedacht dat als je grote wensen of grote dromen hebt, dat dan eigenlijk ook niet mag. Ja. Want je moet toch tevreden zijn met wat je hebt.
Eens.
En het is toch ook goed zo.
Ja.
Maar ik denk ook dat grote dromen ons juist op die, soms op die ochtenden, de motivatie kunnen geven om door te gaan.
Ja.
Zeker als je nu zegt van ja, 10 jaar geleden, als ik dan naar mezelf, degene van nu had gekeken, dan was dat voor mij een droom geweest.
Ja.
En dat je op die manier jezelf blijft motiveren.
Ja.
En er is ook zo'n zinnetje, hè? Wat is het? Aim for the moon. En dan dat je dan tussen de sterren terechtkomt. Dus je komt altijd, als je jezelf op de maan focust, dan kom je altijd ergens tussen de stars terecht.
Ja. Dus, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik
inderdaad, dat stukje, nou ja, dankbaar en wees nou maar blij met wat je hebt. Dat is heel fijn. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb. Hè. Een bos bloemen, nou, of het dan bostulpen van 5 euro is of een bos van 25 euro. Ik ben met allebei even blij. Mm-hmm. En tegelijkertijd houdt dat je ook weer tegen, inderdaad, om groter te dromen.
Ja.
Want ik heb een oud Peugeotje. Ja, weet je, ik rijd dat ding op. Ik vind het prima. Het is in geen bout.
Nee.
Maar dankbaar zijn wil niet zeggen dat je daardoor niet nog meer mag willen of nog groter mag dromen.
Ja.
Maar het kan je wel tegenhouden. Het houdt mij wel eens tegen dat ik denk, ach joh, je hebt het toch goed.
Ja.
Je woont toch prima, je gezin en iedereen is gezond. Je hebt een autootje, je kan er nog benzine in gooien ook. Nou, dan ben je tegenwoordig sowieso al een bofkont als je dat kan. Dus, en tegelijkertijd, maar dan denk ik, ja, maar stel er nou voor. Nou, je hebt bijvoorbeeld afgelopen zomer, vorig jaar zomer dan, zijn we 3 weken naar Engeland geweest. Met de 2 jongste kinderen hebben we rondgetrokken in Engeland met een tentje. Ja, dan toch dat tentje, hè? Lekker ja. Simpel, heerlijk. En aan het eind van die 3 weken hebben wij de 2 oudste, want ik heb 4 kinderen. Ik heb een vrouwtje, die is van 1999, hier is van 2001. Dus ik heb 2 grote, 24, 22, 13 en 11. Vanwege dat eerste huwelijk inderdaad. De 2 oudste zijn officieel eigenlijk stiekem alleen voor mij. En die 2 jongste zijn eigenlijk van ons allemaal. Nou ja, goed, om een beetje een idee te geven. Maar toen zijn we dus aan het eind van die 3 weken door Engeland rondgetrokken te hebben. Heb ik dus de oudste 2 laten overvliegen. Of, nou, niet laten, hè, want ze zaten met z'n allen in een vliegtuig. Maar
ja.
Laat dat heel duidelijk zijn. Maar heb ik de oudste 2 laten overvliegen. En toen hebben we een lang weekend door Londen gesjouwd. Met alles erop en eraan. Uit eten en terrasjes. Want die kinderen die vreten en drinken de hele dag door. Echt, het ging bijna van terras naar terras. Want altijd was er wel iemand die honger had. En dat vond ik wel dat ik dacht, oh ja, ik ben heel dankbaar voor dat bosje bloemen. Ik ben heel dankbaar voor mijn oude autootje. Maar jee zeg, wat is dit gaaf.
Ja.
Om dan die 3 weken hè, die ik dan betaald heb en in Engeland, dat ik denk, oh ja, maar dit kan dan dus ook.
Ja.
Omdat ik mijn bedrijf heb, omdat ik ja, hard werk en geniet, tuurlijk. Maar ook dit dan nog kan. Ja, dat is wel waar ik heel gelukkig van word.
Ja.
En dat maakt ook wel weer dat ik dacht, oh, maar als dit kan, wat gaan we dan volgend jaar doen?
Ja.
En wat nou als we dit eens vaker zouden kunnen doen?
Ja, en dan gaat het eigenlijk niet zozeer over veel geld verdienen om spullen te kunnen kopen. Maar vooral ook om, niet alleen om spullen te kopen, maar ook om juist om dingen te kunnen doen. Om
ja.
Dingen te kunnen ervaren. Ja.
Met het gezin, met die inner circle.
Ja. Eigenlijk veel meer voor het, ja, voor zover je ervaringen kunt kopen. Maar
ja.
Voor het doen van dingen met
juist.
Elkaar.
Ja.
Het beleven van het leven.
Ja.
En daar is toch ook gewoon geld voor
ja.
Nodig over het algemeen.
En dat is,
ja,
ja dat vind ik. En als je dat kan doen, met je gezin, samen genieten, herinneringen maken. Terwijl je ondertussen een bedrijf bouwt waar je ook stik gelukkig van wordt.
Ja, precies.
Ja, dan is dat het.
Ja, dan vult dat elkaar mooi aan.
Ja. Ja.
Ja.
Ik
denk dat dit een mooie afsluiting
ja,
is.
Ja, ik denk het ook.
Klas. Dat,
ja.
Dat het creëren, het hebben, het opbouwen van je eigen bedrijf.
Ja.
Ook daarmee een katalysator kan zijn voor alle mooie dingen die je kunt doen met de mensen van wie je houdt.
Ja. Eens.
Heel mooi.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Ik vond het echt heel leuk.
Ik ook.
Wat een fijn gesprek.
Ja.
Ja. Nou. Gaan wij die koude thee even opdrinken?
Ja.
Goed? Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Maar niet voordat ik nog een
allerlaatste extra voor je heb. Want bij deze wil ik je van harte uitnodigen voor de besloten Facebookgroep Pedicure Coaching Nederland. Met meer dan 3000 positieve collega's. Waar ik allerlei tips en ideeën, inzichten, gratis masterclasses met jou deel. Over ondernemen in je eigen pedicurepraktijk of salon. En als jij zegt, nou, ik ben eigenlijk nog nieuwsgieriger, kijk dan eens eventjes op mijn website www.joycethewitcoaching.nl, want ook daarin heb ik allerlei masterclasses. Ik geef allemaal webinars voor zowel voor ProCert geaccrediteerd als gewoon voor jou. Ik heb workshops, mijn trajecten. Kijk en neus eens eventjes op mijn website om te kijken of er ook wat voor jou bij zit. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor het luisteren. En deel deze podcast gerust met collega's, met klasgenoten, met de opleiding. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik zou zeggen, heb een hele fijne dag en luister gerust nog weer eens een nieuwe podcast op Pedicure Coaching Nederland, de podcast voor pedicures op Spotify. Leuk dat je erbij bent.